Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Na de morgendienst zal de jeugd de jaarlijkse kerstpakketten bezorgen bij de kerkradioluisteraars. En we hopen dat ze hele fijne bezoeken mogen afleggen en fijne gesprekken mogen hebben. Helaas lukt het onze jongeren niet om alle pakketten meteen na de morgendienst te bezorgen, zodat de kerkradioluisteraars wat dat betreft soms nog eventjes moeten wachten tot vanavond misschien, voordat alle pakketten bezorgd zullen zijn. En de jongeren van Pro Christo en DU Vante, die kunnen die kerstpakketten afhalen na de dienst in zaal 4. Dan de collectes, die zijn vandaag bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kas. En met name de evangelisatiekas en met de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, evangelisatie en met uitgang voor het bouwfonds. En dan voor de luisteraars thuis, de schriftlezing, die is vanmorgen Psalm 132. Psalm 132. Tot zover de afkondigingen. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 89 en daarvan het 9e en ook het 15e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren en hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem het heilige zal van mij en het rijk verbonden. En ook het 15e vers, dat ook gaat over de belofte van God aan het huis van David, gaan we met elkaar zingen. Dus Psalm 89, vers 9 en vers 15. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven, als ik het gezag en het heilig oogmerk leer, van het vlekkeloos recht door uw hand beschreven. Ik zal uw geboden bewaren tot uw eer. En verlaat me toch niet ganselijk in dit leven. Dat is Psalm 119, vers 4. En dat vers dat past bij de lezing van de 10 geboden, gaan we daarna ook zingen. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult niet echt breken. U zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Wij doen de Bijbel open vanmorgen bij Psalm 132. Een adventspsalm. Psalm 132. Er staat boven gebed voor Sion, een pelgrimslied. Heren, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap en mijn oogleden geen sluimer. Totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van de ark gehoord in Evrata. Hem gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, Heere, ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed van uw gezalfde niet af, omwille van David, uw dienaar. De Heere heeft David in waarheid gezworen en hij zal daar niet van afwijken. Een van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Als uw zonen mijn verbond in acht nemen zullen en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkozen, heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats. Tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. Haar priesters zal ik kleden met heil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op hem zal zijn diadeem schitteren. Tot zover Psalm 132. Voordat we het woord van Psalm 132 met elkaar gaan overdenken, willen we eerst tot de Heere gaan in ons gebed om zijn onmisbare zegen af te smeken. Dankzegging willen we doen voor het feit dat broeder en zuster Diepeveen van de haren van de Nachtpauwooglaan in de afgelopen week, afgelopen vrijdag, mocht herdenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk waren verbonden. En voorbeden willen we doen voor zuster van Nieuw Amerongen van Achelen van de Lijnweberstraat. In de afgelopen week is een broer overleden, de leeftijd van 85 jaar. En in de komende week zal de begrafenis plaatsvinden. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Wij mogen vanmorgen weer in alle rust bij elkaar zijn. Wij mogen weer in alle rust naar deze dienst luisteren als we bij de kerktelefoon zitten. U geeft ons, Heere, de rust van deze rustdag. En dat lijkt allemaal zo gewoon. Dat is zondag in, zondag uit het geval. En toch is het heel bijzonder. Want als we kijken wat er allemaal in deze wereld om ons heen gebeurt, een wereld die bruist, een wereld waarin zulke verschrikkelijke dingen ook plaatsvinden. Hier wordt iemand doodgetrapt, daar worden kinderen zo ineens doodgeschoten en weer op een andere plaats worden kinderen doodgepest. Er gebeurt op deze wereld zoveel wat bij de duisternis hoort. Er is zoveel onrust, onvrede, chaos. En dat is allemaal het geval, Heere, dat laat u ons in uw woord ook weten. Dat is allemaal het geval omdat wij van u zijn afgevallen in het paradijs. Wat heeft die zondeval toch niet een verschrikkelijke gevolgen gehad. Maar wat is het dan toch ook weer een wonder van uw ontferming, dat wij dan vanmorgen weer in alle rust onze plaats mogen innemen hier in de kerk of thuis bij de kerktelefoon. En dat we weer mogen luisteren, dat we weer mogen zingen, psalmen tot uw eer en tot bemoediging van onze harten. Dat we onze gebeden weer mogen opzenden tot u, waarin we onze vreugde, maar ook onze moeite en zorgen bij u bekend maken. Wat is het toch een wonder, Heere, dat we ook weer samen mogen luisteren naar de boodschap van uw ontfermende liefde. Die in deze adventstijd toch zo duidelijk ook ons toeklinkt. U die uw eigen geliefde zoon ons hebt gegeven. En komende week zullen we, als we het kerstfeest vieren, daar nog weer bijzonder bij stil mogen staan. U die de belofte aan David vervuld heeft. En die al de beloften die nu nog uitstaan vervullen zult. En we mogen uitzien, Heere, als kerk van de nieuwe dag. We mogen uitzien als gemeente van het Nieuwe Testament naar die machtige toekomst die straks zal aanbreken. Dat u uw heil zult doen voortkomen als een fakkel die brandt. En dat de bergen zullen druipen van melk. En dat er niemand meer is die zal gaan klagen over moeite en over gebrek, over ziekte of over zonde. En dat er niemand meer zal zijn die verdriet heeft. Omdat u al de tranen van de ogen dan zult hebben afgewist. Naar die toekomst zijn we op weg. En Heere, in de adventstijd mogen we daarop zien. En nog meer naar verlangen. Juist ook in een wereld die zo bruist en waarin die verschrikkelijke dingen gebeuren. Waarin de duisternis tastbaar is. We mogen weten, het wordt straks licht. De nieuwe dag. De eeuwige dag zal gaan aanbreken en het morgenrood is al te zien. De dag is al aan het gloren. Wij bidden u, Heere, dat wij vanmorgen, wanneer we uw woord zullen overdenken, dat we vertroost en bemoedigd zullen worden en dat we inderdaad ook weer vooruit mogen kijken. Dat we niet alleen terugzien op wat u vervuld heeft, maar dat we vooruit zullen zien op dat wat u vervullen zult. En dat die adventsverwachting werkelijk in onze harten levend mag zijn. Dat die adventsverwachting ons leven stempelt, het leven van iedere dag. We bidden erom, Heere. En we hebben daarvoor nodig de leiding van uw Heilige Geest. Wil die ons vanmorgen geven, als we zo bij elkaar zijn, als we zo in de banken zitten, of als we op de preekstoel staan, wilt u ons zo samen de leiding van uw Heilige Geest in rijke mate doen ervaren. Wij willen samen uw grote naam vanmorgen heel bijzonder dankzeggen, Heere, voor het feit dat broeder en zuster Diepeveen van de Haar van de Nachtbouwooglaan afgelopen vrijdag erbij stil mochten staan dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. En ze ervaren het als uw trouw, ze ervaren het als uw zegen en dat is het toch ook. En ze hebben de dag mogen vieren samen met hun kinderen. En samen met hun kleinkinderen. En Heere, wat is er dan een vreugde en een dankbaarheid die u toekomt. En we bidden, Heere, of u onze broeder en zuster ook in de komende tijd alles wilt blijven schenken wat ze nodig hebben. Lichamelijk en geestelijk. En zegen ook allen die hen lief en dierbaar zijn. We dragen hen allen vanmorgen van harte aan u op. Wij doen vanmorgen voorbeden voor onze zuster van Nieuw Amerongen. Onze zuster die in de afgelopen week het bericht kreeg dat een familielid, haar broer, was overleden. En zo ervaart ze dat ook de kring steeds kleiner wordt en dierbaren wegvallen. En dat is moeilijk, dat geeft verdriet. Heere, wilt u troosten? En ook in de komende week alles geven wat nodig is. En dat bidden we voor haar, niet alleen, maar voor heel de familie. En dat hun ogen gericht mogen zijn op u, die leeft en die leven geeft. Bij wie troost en hulp en uitkomst is, dwars tegen alles in, zelfs tegen de dood in. Wees met allen onder ons die moeite hebben. Die verdriet in hun leven ervaren. Die alleen zijn. U weet wat er ook onder ons aan zorgen en moeite zijn. We leggen het vanmorgen weer allemaal in uw handen, Heere. Wees ons nabij, zegen ons, troost ons en gedenk ons in uw goddelijke gunst. En zo komen we samen als gemeente een ogenblik voor uw heilig aangezicht, Heere. Aanvaard onze gebrekkige dank. Verhoor ons intens gebed om uw onmisbare zegen. En zie ons aan alleen in uw genade. In uw ontfermende liefde. In uw enig geboren Zoon, de Heere Jezus Christus, die nu aan uw rechterhand is en daar als die koning zit, maar ook als die hoge priester die altijd voor ons bidt. Hoor ons en zegen ons om Christus Jezus wil. Amen. We gaan niet alleen naar Psalm 132 luisteren. We gaan er ook een paar verzen van zingen. En eerst de verzen 6, 7 en 8. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En uw gunstvolk juicht door u geleid. Versmaad hem die gij zalven liet om uw knecht, om David niet. En ook het zevende vers en het achtste vers gaan we nu met elkaar zingen. We staan vanmorgen samen stil bij Psalm 132 en de meeste nadruk valt dan op dat 17e vers. Daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. We zingen weer uit Psalm 132 straks en dan het 11e en het 12e vers, de laatste twee versen. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Gemeente, kunnen we in de adventstijd bij de psalmen terecht? Ik kan me voorstellen dat dat zomaar een vraag kan zijn die bij ons opkomt als je zo vanmorgen in de kerk bent en je leest Psalm 132, dat je dan eigenlijk je afvraagt, kan dat nou wel in de adventstijd een oud-testamentische psalm lezen? Want de psalmen die gaan toch eigenlijk veel meer over het leven van het geloof. Hè? De hoogten, maar ook de diepten van het geloof, die worden in de psalmen ons verwoord en voorgehouden. En past dat nou eigenlijk wel bij de adventstijd, waarin we uitzien naar de vervulling van de belofte van God en terugkijken op wat de Heer al vervuld heeft? Nou gemeente, als je nou Psalm 132 leest, hè, en als je vooral die laatste paar verzen van die psalm leest, hè, dan denk ik dat het voor ons allemaal wel duidelijk is dat het in deze psalm niet alleen maar over belangrijke dingen voor het geestelijke leven gaat, maar het in deze psalm ook gaat over een belofte omtrent de Messias. Een belofte over de grote Zoon van David. Dus het gaat hier wel degelijk ook in Psalm 132 over zaken die met de adventstijd te maken hebben. En weet u, toen de Heer Jezus op deze wereld was en toen hij opgestaan was uit de dood, toen heeft hij ook nog daar zoveel woorden aan gewijd. Toen stond hij ineens in het midden van zijn discipelenkring. Toen konden ze het niet geloven dat hij opgestaan was. En toen zei de Heer Jezus, weet u dan niet wat er allemaal gebeuren moest? Het is al beschreven in de wet van Mozes. Het is beschreven door de profeet. Maar het klinkt ons ook al toe in de psalmen. Toen heeft Jezus dus ook met zoveel nadruk erop gewezen dat er ook al in de psalmen gesproken wordt en gewezen wordt op hem. Nou, dat zullen we dan vanmorgen ook met elkaar gaan ontdekken, weer opnieuw gaan ontdekken. Psalm 132, een psalm waarin een aantal dingen ons wordt voorgehouden. We zullen dat zo meteen zien. Maar waarin het voor alles ook gaat om die belofte. Die belofte van de grote Davids zoon. En daar willen we het met elkaar over hebben vanmorgen. Ik heb als thema de belofte van die grote Davids zoon. Als je het opschrift leest van Psalm 132, gemeente, dan kom je er meteen achter dat het een pelgrimslied is. Een lied gezongen op weg naar de tempel. We weten dat Israël, wanneer er weer een tijd was voor het herdenken van de grote daden van God, dat Israël dan opging naar Jeruzalem. En dat gebeurde dan niet één of twee mensen afzonderlijk, dan ging men in een hele grote groep lopende naar de tempel, naar Jeruzalem. Dat kon soms dagen duren. En als men dan zo samen naar de tempel ging, dan zong men. Dan praatte men natuurlijk met elkaar, maar dan ging men ook zingen. En dan ging men liederen zingen tot eer van God. Liederen ook waarin het verlangen doorklinkt naar de tempel en naar het heil van God. En dat zijn dan die pelgrimsliederen. Of als je in de Oude Statenvertaling dan leest, dan staat er de liederen Hamaalot. De liederen die gezongen worden bij het opgaan naar de tempel. En ik denk wel eens bij mezelf, wat zal dat machtig mooi geklonken hebben. Hè? Al die mensen die zo zingend opgaan. Die dan gewoon maar in het open veld lopen in een hele grote groep en dan ineens beginnen te zingen. Wat zal het machtig mooi geklonken hebben, zo'n beetje als wij hier in de kerk de psalmen zingen, maar dan in het open veld. Pelgrims onderweg, verlangend naar het heil van God, vierend straks de grote werken van hun Here en hun Koning. Psalm 132, wie is eigenlijk degene die hem gemaakt heeft? Wie is de dichter? Nou, dat is nog niet 1, 2, 3 zo met zekerheid te zeggen. Er zijn heel wat psalmen, er staat boven van David of er staat boven van Asaf. Hè? Maar hier staat verder helemaal niks boven. Dus dan moet je eigenlijk proberen om wat gegevens uit zo'n psalm te halen en dan zeggen, nou, dat zou misschien wel op die en die situatie betrekking kunnen hebben. En als je dan bijvoorbeeld dus naar vers 7 kijkt en vers 8, dan krijg je de indruk dat deze psalm toch een functie heeft gekregen of misschien wel gemaakt is naar aanleiding van het binnengaan van de woning van God. Het binnengaan van de tempel. De nieuwe tempel die door Salomo is gemaakt. Want er is sprake van de nieuwe woning. Er is sprake van het opgaan van de ark. Het binnenbrengen van de ark. Ik zal er zo meteen nog wel iets meer van zeggen. En als je die gegevens even bij elkaar neemt, dan kom je er eigenlijk toe om te zeggen, het zal Salomo geweest zijn, die deze psalm heeft gedicht en die dan ons in de schriften ook weer wordt overgeleverd. Koning Salomo, laten we het er vanmorgen maar op houden dat hij het is. De meest belangrijke vraag, gemeente, die ons natuurlijk vanmorgen bezighoudt, is deze. Wat heeft Salomo ons vanmorgen te zeggen in Psalm 132? Psalm 132 bevat 18 verzen. En als je de psalm doorleest en nog eens een keer doorleest, dan kom je er eigenlijk wel achter dat hij in twee delen uiteenvalt. En dat het eerst gaat over de belofte die God gegeven heeft aan het huis van God zelf, de tempel, die zal gebouwd worden. Het gaat over dat huis wat de Heere heeft laten bouwen om daar zijn naam te doen wonen. En dan in het tweede gedeelte van de psalm gaat het over de belofte aan het huis van David. Het koningshuis. En wat ik al zei, dan gaat het vooral over de belofte dat er eens een hele grote, belangrijke koning uit het huis van David zal geboren worden. Dus het gaat om twee dingen. Het gaat om het huis van God en het gaat om het huis van David. En daar worden opmerkingen en dingen over gezegd. En daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. Het eerste stuk gaat over het huis van de Heer. De tempel. En als je deze psalm zo leest, dan kom je eigenlijk er vanzelf bij dat je zegt, dit is nu het moment waarop de tempel in gebruik genomen wordt. Dit is het moment waarop die grote tempel klaar is. Het heeft heel wat tijd gevergd, het heeft heel wat inspanning gekost, maar die grote tempel van Salomo is klaar. Ik weet niet of u wel eens een plaatje gezien hebt, een tekening gezien hebt van die tempel van Salomo. Misschien heb jij dat ook wel eens gezien, of misschien heb je op school wel eens een maquette gezien van de Tempel van Salomo. Nou, zoek het anders maar eens een keer op in een Bijbelse atlas of anders op internet. Kun je ook best wel het een en ander daarover vinden. Nou, als je dat ziet, wat dat geweest is, die Tempel van Salomo. Er is geen gebouw dat kan evenaren. Wat een machtige kerk is dat geweest, zouden we vandaag zeggen. Wat een schitterend gebouw heeft Salomo mogen laten bouwen. En nu is die klaar. En dan gaat die in gebruik genomen worden. En de priesters en de levieten die staan al vol ongeduld voor de poorten. Nog even, de poorten gaan open, we ze mogen binnengaan. En de mensen die zijn natuurlijk ook erbij aanwezig. Die staan ook in grote drommen voor de deur. Nog even, de poorten gaan open. We mogen naar binnen. Wat zal dat wat zijn, die machtige tempel. En de priesters mogen als eerste, kijk, de deuren gaan open. En de priesters mogen als eerste met de levieten. En wat dragen ze daar? Kijk, de ark, die kist, met goud overtrokken, teken van Gods verbond, die dragen ze. En die wordt dus eerst naar binnen gebracht. Kijk eens hoe voorzichtig dat allemaal gebeurt, hoe eerbiedig dat ook allemaal plaatsvindt. Ja, ze hebben leergeld betaald. Er is een tijd geweest waar ze niet zo eerbiedig met de ark omgingen. Dat heeft mensenlevens gekost. God is een heilig God. Kijk hoe eerbiedig het nu aan toe gaat met die ark. Zo wordt hij naar binnen geleid. Zie het voor je. En als dan die ark op een gegeven moment op zijn plaats staat waar die moet zijn, dan mogen de mensen binnenkomen en de mensen die kijken om zich heen en die zijn verwonderd van al dat wat ze mogen zien. Zo machtig mooi is het. En als ze daar staan en sommigen hebben een zitplaats gekregen en als ze daar zo bij elkaar zijn, dan staat koning Salomo voor de scharen. En dan zie je die koning daar, om zo te zeggen, de scharen overzien. En dan zegt hij, nou moeten we even tot rust komen. En dan verheft hij zijn stem. En dan gaat Salomo spreken. En dan zegt hij tegen de mensen, laten we samen nou maar gaan bidden. Want dit is een moment om nooit te vergeten. Dit is een machtig moment, dit is een heilig moment. De tempel van de Heere onze God gaan we nu met elkaar in gebruik nemen. En we gaan samen bidden. En dan gaat Salomo zijn stem verheffen tot de Heere. En dan zegt Salomo, en dat lees je in vers 8, sta op, Heere. En ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters nou bekleed worden met gerechtigheid. En laat uw gunstelingen juichen. Salomo bidt. Salomo smeekt of de Heere zelf in de tempel wil gaan wonen. Salomo beseft, het is een machtig moment, het is ook een geweldig voorrecht, zo'n schitterend gebouw. Het is een heilig moment, de ark als teken van de aanwezigheid van de Heere in ons midden. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heere automatisch in ons midden is. Want de Heere is een heilig God. Je kunt God niet aan een kist verbinden. Hè, ook al is het een ark. De Heere moet er willen wonen. Hij moet er zelf in willen zijn in dat gebouw. En hij moet zelf ook niet alleen er zijn, maar ook de priesters met het heil bekleden zodat ze met gerechtigheid bekleden, zodat ze zuiver mogen zijn in hun bediening, zodat ze niet voor zichzelf gaan, maar dat ze werkelijk waar voor de gerechtigheid gaan. Mensen de gerechtigheid willen voorhouden. Mensen willen onderwijzen in de dingen waar het om gaat. En dat zo ook de gunstgenoten kunnen juichen. De gunstelingen, de gemeenteleden, dat ze mogen juichen over dat wat ze te horen en te zien krijgen door de hand van de priesters. Nou, kun je begrijpen dat Salomo nou daarom bidt? Ik denk, gemeente, dat we hier weer opnieuw horen en lezen dat de aanwezigheid van God in het midden van zijn gemeente niet maar een pro forma zaak is. Wat bedoel ik te zeggen? Dat je daar maar niet van uit kunt gaan. Ja, zegt er iemand vanmorgen, maar als er 1 of 2 of 3 in Gods naam samen zijn, dan is God er toch in het midden. Dat is ook zo. Maar dan moet er wel om gebeden zijn, dan moet dat ook wel kunnen, dan moet er ook om zo te zeggen verlangen zijn. Dan moet dat niet zo zijn van wij gaan ervan uit en het is allemaal zo vlak en wij denken dat het allemaal wel zo zal wezen. Nee, de Heere wil zijn en hij wil wonen daar waar er gebeden wordt om zijn aanwezigheid. En dat is voor vandaag de dag ook van geweldig belang te weten. Want ook in ons midden is het zo belangrijk dat de Heer er zelf bij kan zijn. Ik dacht bij mezelf toen ik met deze psalm zo bezig was, er zijn wel een hoop overeenkomsten tussen Israël toen en ons. Ook al nemen wij ons kerkgebouw nu niet in gebruik, maar we hebben wel een prachtig kerkgebouw van God gekregen. Waar we dankbaar voor mogen zijn. En ik hoop dat we dat ook zijn. Elke keer als ik hier weer binnen stap, dan zeg ik, Heere, wat een zegen. Maar dat we zoveel van die uiterlijke zegeningen van God ontvangen, dat is niet genoeg. We moeten meer hebben. Het gaat om diepere zaken. Heere, wilt u in het midden van ons wonen en werken? Wilt u de priesters bekleden met gerechtigheid? Onze ambtsdragers geven wat ze nodig hebben om werkelijk waar ook gerechtigheid te verkondigen en gerechtigheid te betrachten. Opdat werkelijk de gunstelingen kunnen juichen, opdat de gemeente gebouwd kan worden in dat geloof dat werkelijk zalig maakt. En daarom moet het ook onophoudelijk zijn in onze levens. Heere, wilt u in ons midden wonen? Wilt u in ons midden werken? Nou, dan mag ik denk ik vanmorgen wel eens heel eenvoudig en heel concreet en heel praktisch de vraag in ons midden neerleggen. Hè, of wij ook nog daar werkelijk in onze voorbeden mee bezig zijn. Hè? Dat onze voorbeden niet alleen gekenmerkt wordt door het vragen om zegen en ondersteuning voor onszelf. Maar dat het ook gaat over de dingen van ons als gemeente. Hoe zijn we bij onze gemeente betrokken? We leven in een tijd van individualisme. Ik en nog eens ik. En dat gaat ook de kerkdeuren niet voorbij. Maar het gaat om ons samen. En bidden we nog voor onze gemeente waar we deel van uit mogen maken? Is het nog ons gebed, Heere, woon en werk in het midden van ons met uw Heilige Geest en door uw woord? En wilt u inderdaad onze ambtsdragers met gerechtigheid bekleden? Opdat wij als gemeenteleden kunnen juichen over het heil dat u verkondigt. Want wat wordt het een dooie boel in de kerk? Wat wordt het koud in de kerk als de Heere eruit gaat? Dan kun je al de dingen nog hebben voor wat ze zijn en hoe of ze moeten lopen. Dan kun je allerlei activiteiten nog ontplooien. Dan kun je zeggen, nou het gaat bij ons zo. Maar als de Heere er zelf niet kan zijn. En als hij zelf zijn werk niet in het midden van ons kan doen. Wat heeft het dan eigenlijk allemaal nog te betekenen? Weet u, gemeente, waar ik dan altijd van schrik? Dat ik in het boek Openbaring lees dat de Heere Jezus op een gegeven moment zegt, hè, je kent die tekst ook wel uit het derde hoofdstuk, dat de Heere Jezus op een gegeven moment zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En dat is niet bij de wereld waar hij aan klopt, maar het is bij de kerk, bij zijn eigen gemeente. Dan staat hij buiten. En dan hebben ze het daar in die gemeente ook allemaal voor elkaar. En dan zeg je van, nou dat is prima, geregeld, het loopt allemaal op rolletjes en hier en daar, het is allemaal goed. Maar de Heere staat zelf buiten. Hij kan er niet meer binnen. Hoe nodig is het dat we werkelijk waar dat beseffen en steeds weer opnieuw zeggen, Heere, woon en werk in ons midden. Het individualisme moet sterven. En dat we ons deel weten van de gemeenschap. En dat we dat ook samen bij God brengen. Dan zullen we merken dat God in ons midden is. Want hij komt en hij woont in het midden van een volk. Dat met lege handen naar hem toekomt en verlegen is om zijn woord en om zijn werk. Dat is het eerste, denk ik, wat we vanmorgen uit Psalm 132 moeten leren en kunnen leren. Maar misschien mag ik het ook nog wel iets concreter maken vanmorgen en iets nog dichterbij halen. Dat je zegt van ook in ons gezinsleven is het zo van geweldig belang dat de Heere werkelijk in het midden van ons kan zijn. En ik zal er niet al te breed over uitweiden, maar gemeente, weet u hoe belangrijk het is dat u als ouders ook werkelijk waar de Heere bidt. Woon en werk in ons gezin. Doet u als ouders nog elke dag voorbeden voor uw kinderen? En bidt u er nou om dat uw kinderen niet alleen maar om zo te zeggen goede resultaten op school zullen boeken, dat is ook van belang, maar dat uw kinderen de Heere zullen vrezen en dat ze de weg van de eeuwigheid mogen gaan bewandelen? Dat ze Christus mogen leren kennen in wie het eeuwige leven aan ons mensen wordt geschonken. Bidden wij nog voor onze gezinnen, persoonlijk. Och Heere, woon en werk toch in ons gezin. Belangrijk. En natuurlijk geldt dat ook, en dat zal toch niemand ontkennen vanmorgen, ook voor het hele persoonlijke leven, ons geestelijke leven. Wat wordt het niet belaagd en wordt het niet bestreden? Of heeft u daar geen last van? Of gaat het met uw geestelijk leven allemaal zo vlak en zo goed omhoog? Nou, bestrijding en verleiding, moeite en druk, ze zijn helaas tastbaar aanwezig. En wat heb je dan nodig elke keer weer opnieuw? Heere, woon en werk ook in mijn hart. Dat ik niet afvlak. Dat ik niet de boel van u, om zo te zeggen, maar de boel laat. Maar ik werkelijk toegewijd u mag dienen met heel mijn hart en met heel mijn leven. U bent het waard en het is tot zegen ook van mijn eigen hart en leven. Woon en werk, Heere, in mijn hart en in mijn leven. Sta op, ga naar uw rustplaats. U en de ark van uw macht. God, wees zelf in ons midden. Nou, dat is het eerste wat we vanmorgen uit Psalm 132 leren, gemeente, dat Salomo dus bidt om de vervulling van het huis van God, de tempel. Maar dan gaat het tweede stuk van de psalm gaat over de belofte van de Heere aan het huis van David, waar ook Salomo zelf deel van uit mag maken. En dan lezen we dat aan het einde van deze psalm verwoord wordt dat de Heere zelf zegt, ik zal voor David een hoorn doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. En dan kijken we daarnaar en dan denken we bij onszelf, wat betekent dat? Een hoorn doen opkomen? Ik denk dat de kinderen, de jongens en meisjes in de kerk, dat ze denken aan een beest waar een hoorn uitkomt. Nou, in het Oude Testament is hoorn het beeld van macht en van overvloed en van rijkdom. Dus wat hier eigenlijk gezegd wordt, is dat de Heere zegt, ik zal uit het huis van koning David een koning doen voortkomen, die machtig is, die overvloed geeft. Nou ja, bij wie al de andere koningen uit het huis zullen verbleken. Ik zal een heerlijke koning uit dat huis doen voortkomen. Dat is, denk ik, met mijn eigen woorden de betekenis van die zin. Ik zal voor David een hoorn doen opkomen. Nou, en dat tweede dan, voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Een lamp. Een lamp geeft licht in de duisternis. Allicht. Het zal iedereen begrijpen. En hier betekent een lamp eigenlijk het doorgaan van het koningshuis van David. Die lamp die zal niet uitgaan. Die lamp die mag blijven branden. Een lamp, zeker een olielampje, kan ook ineens ermee stoppen. Als de olie op is, nou dan is het gebeurd. Nee, zegt de Heere, ik zal voor mijn gezalfde, voor David, een lamp gereed maken. Een lamp altijd doen bloeien, met andere woorden, altijd licht geven. Met andere woorden, de Heere zegt, ik zal ervoor zorgen dat er altijd een koning is uit het huis van David. Dus ik zal een machtige koning geven, die overvloed schenkt. En ik zal er een koning geven die voor altijd koning is. Die een eeuwig koningschap heeft. Het zal een machtige koning zijn. Hij zal zijn vijanden overwinnen. Hè? God zal de vijanden van die koning met schaamte bekleden. Die vijanden zullen beschaamd afdruipen. En op die koning zal zijn diadeem schitteren. De diadeem. Kroon. Ik vind kroon eigenlijk een veel mooier woord. De kroon zal altijd schitteren op zijn hoofd. In de Statenvertaling, de oude Statenvertaling staat, de kroon zal altijd bloeien. Nou, ik begrijp dat men dat nu veranderd heeft in schitteren. Dat woord wat daar staat kan ook vertaald worden met schitteren, dus verkeerd is het niet. Maar eigenlijk is het toch wel een mooie uitdrukking. Een kroon die bloeit. Hè? Dat geeft iets aan van bijzonders. Iets bijzonders. Op het hoofd van die koning uit Davids huis zal de kroon altijd bloeien. Zijn kroon zal altijd schitteren. Er komt geen einde aan zijn koningschap. Wat een machtige koning belooft God uit het huis van David. En als je nou het Oude Testament erop nakijkt, hè, dan zul je merken dat meer gezegd wordt. Psalm 89, we hebben er twee versen van gezongen. Hè. Er zal uit het huis van David een koning komen. God zegt, ik lieg niet, ik beloof het. Er zal een koning uit dat huis komen. Een sterke held heb ik uit David verkoren. En ook de profeten zijn er zo duidelijk over. Denk aan Jesaja. Jesaja 11. Of het reisje. Het huis, de afgehouwen stronk van Izzi, het huis van David dat ter neer ligt. Ik denk aan Jeremia. Jeremia 23. Nou, zo kun je nog wel even doorgaan. In heel het Oude Testament klinkt die boodschap, die belofte door. God zal aan het huis van David denken. Zo dat er een koning uit voortkomt die alle heerlijkheid te boven gaat van de voorgaande. Een Davids zoon die een kroon zal dragen die voor eeuwig schittert. Dat is de belofte. Nou, dan denk ik dat we vanmorgen het wel helder hebben met elkaar. En dat er niemand in de gemeente vanmorgen is die zegt, wat zou dat nou te betekenen hebben? Ik zou het aan jou willen vragen, jongeren, waar gaat dit over? Over wie gaat dit? Natuurlijk. Dit gaat over de Heere Jezus. De grote Davids zoon. En als de engel bij Maria komt. Lees het nog maar eens na in Lucas 1. Dan zegt die engel, die zoon van u, Maria, die zal groot zijn. En die zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En dan komt het. En dan zal God, de Heere, hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Tot in der eeuwigheid. En er zal aan zijn koninkrijk geen einde komen. Lucas 1. Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. Klinkt eigenlijk al de belofte die hier ook gegeven wordt weer door. En in het rest van het Oude Testament gegeven wordt, die klinkt daardoor. Die koning die uit Maria geboren wordt, zal de koning zijn die altijd op zijn troon zal zijn. Die een eeuwig koningschap zal bekleden. Die groot zal zijn. De zoon van de Allerhoogste zal zijn. Nou. Dus je ziet. In Psalm 132. Gaat het over de Heere Jezus. De grote Davids zoon. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, ook voor onze jongeren van vandaag, dat ze weten, dat ze beseffen, dat dus in het Oude Testament de beloften al zo helder klinken, en dat ze in het Nieuwe Testament zo duidelijk vervuld zijn. Dat helpt ons om te zien dat de Heere Jezus inderdaad de grote beloofde Messias is. Want dat is nou het verschil tussen het christelijk geloof en het Joodse geloof, het Jodendom. Het Jodendom heeft ook Psalm 132 nog steeds, wordt ook vandaag de dag bij wijze van spreken nog gezongen. Maar het Jodendom zegt, die grote Davidszoon die moet nog komen. Maar als christenen mogen we weten, God heeft zijn belofte heerlijk vervuld. En in de komende week gaan we daar weer nadrukkelijk bij stilstaan als het kerst is. Kerst is voor ons toch meer dan alleen maar dat het wat sfeer is, nietwaar? Kerst is, God heeft zijn belofte vervuld. De grote zoon van David is gekomen. En ja, je begrijpt, hè? Als je zo vanmorgen Psalm 132 leest en ziet dat God die heerlijke belofte gaf en dat je daar de vervulling ook al bij mag weten, dan zeg je, wat is de Heere groot en goed dat Hij zich in Christus over ons wil ontfermen. Dat Hij die grote zoon gaf waarin we alles mogen ontdekken wat we nodig hebben. De vergeving en het eeuwige leven. Het is in deze grote Davidszoon geschonken. We mogen tot Hem gaan. We mogen steeds weer tot Hem gaan. We mogen alles van deze grote Davidszoon verwachten. Dat is ook het geestelijke leven. Waar wordt het geestelijke leven door gevoed? Waar wordt het geestelijke leven door verlevendigd? Niet door allerlei dingen eromheen. Maar door het komen tot en het zien op deze grote Davidszoon. Hoe meer zicht op Christus, hoe meer leven in mijn hart, hoe meer verwachting ook van de komende dingen. Hij is het die gekomen is, maar straks ook weer komen zal en alles ook nieuw zal maken. Vanmorgen Psalm 132. De grote Davidszoon aangewezen en aangeprezen. Maar ook heel nadrukkelijk, in hem ligt wat we nodig hebben. Buiten hem, ik zeg het u, ligt alleen maar de duisternis van ons bestaan en de eeuwige duisternis die over ons zal komen. En als u weten wilt hoe donker het is, dan kijkt u maar naar de wereld om u heen. Waarin mensen worden doodgetrapt, doodgepest en doodgeschoten alsof het niks is. Als u daar wilt bij horen, dan moet u dat maar doen. Als jij daarbij wilt horen, dan is dat jouw keuze. Bij de duisternis en de dood. Maar hier is hij, die het leven is. Christus, de grote Davidszoon, die vrede brengt tussen God en mijn ziel. En die straks vrede brengt op de nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. Kom en zie, laat deze koning voor ons alles zijn, alles blijven, alles worden. Nu en voor altijd. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen Psalm 132 gelezen, heren. En wat ligt daar veel onderwijs in, maar ook veel bemoediging en troost. Onderwijs in die zin dat we erop gewezen zijn dat we zo afhankelijk zijn van u. En dat we elke keer weer opnieuw het gebed ook moeten kennen in ons hart en in ons leven van Heere, woon en werk toch in ons midden. In ons midden als gemeente. Maar woon en werk ook in ons gezin. Ja, woon en werk, Heere, in ons persoonlijk hart en leven. Maar we hebben ook gehoord van die belofte die u al gegeven heeft in die tijd, zoveel eeuwen voordat de Heer Jezus kwam. Ik zal een horen doen opkomen aan David. Ik zal een lamp gereed maken aan mijn gezalfde, voor mijn gezalfde. En u heeft het allemaal gedaan. Want ook al wordt het nu in de komende week kerst, we hoeven toch vandaag niet te doen of het allemaal nog gebeuren moet. U heeft het gedaan, u heeft het geschonken. Die grote Davidszoon hebt u ons gegeven, opdat we alles in hem zullen vinden, alles in hem zullen zoeken. En Heere, geef dat dat ook het geheim van ons leven mag zijn. Steeds weer of voor het eerst de toevlucht tot hem te nemen. Dan zal het leven troost en licht ontvangen. Dan krijgen we hoop, dan krijgen we verwachting. Dan mogen we uitzien naar die dag die komen gaat, dat hij wederkomt. En dat zijn rijk inderdaad geen einde zal nemen. Heere, we zeggen u naam dank dat we ook vanmorgen zo weer in alle rust en vrede bij elkaar mochten zijn. In een wereld die bruist, door chaos en crisis wordt getekend. En u heeft ons weer willen wijzen op de vrede, de rust, de toekomst, de heerlijke toekomst die er is in hem. Zeg nu naam daar ook moedig dank voor. Wilt u ons ook verder nog gedenken deze zondag, Heere? En als we vanmiddag weer opnieuw samen zijn, opnieuw door uw woord en geest onderwijzen. We vragen u dit alles uit genade, in wegneming van het onze, om Christus wil. Amen. Psalm 72, vers 10 en vers 11, die verwoorden ook diezelfde belofte van Psalm 132 over die grote Davidszoon. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Ja, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en ook met jullie allen. Amen.